In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je voorbereidt op het voeden van jullie kindje. Vandaag ga ik in gesprek met een ervaringsdeskundige en zij deelt haar kwetsbare verhaal over geboortetrauma, hoe ze de roze wolk vervolgens ervaart en wat deze valse start voor een impact heeft op de borstvoeding. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Nou, zoals je net al in de introductie hoorde, vandaag gaan we het hebben over het geven van borstvoeding na een geboortetrauma. En we zijn hier te gast bij Kelly. Hallo,
ja,
Kelly.
Hoi, superleuk dat jullie er zijn.
Ja, we hebben het hier inderdaad goed de boel omgebouwd tot een podcaststudio. Ik zou je even voorstellen, Kelly Geerlings. Zij deelt vandaag haar verhaal over de geboortetrauma die ze heeft meegemaakt. En hoe dit ook haar connectie met haar kindje heeft beïnvloed. Maar hoe ze dit uiteindelijk heeft omgedraaid tot een diepe band met haar zoontje. En jij bent ook een coach met weinig woorden, hoe je het ook omschrijft. En daarin laat je vrouwen zien van, hey, ondanks de uitdagingen die je meemaakt, het lukt je om toch een band op te kunnen bouwen met je kindje.
Zeker.
En hierover ga je woorden van moed en liefde delen. Dus hartstikke leuk dat je in de podcast wilt verschijnen.
Ja, superleuk dat ik de gast mag zijn. Ja. Zo'n mooie intro.
Oh, dat
valt heel erg de kern samen van wat ik wil doen, ja.
Nou, kijk, super. En ik start elke podcast met dezelfde vraag en dat is, stel je zou op dit moment in verwachting zijn, hoe zou je je dan voorbereiden op het voeden van je kindje?
Ja, nou, als ik op dit moment in verwachting zou zijn, zou dat mijn derde keer zijn, want ik heb twee kindjes. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik me nu niet meer heel erg zou voorbereiden.
Mm-hmm.
Maar als ik even terugkijk naar mijn eerste zwangerschap, hoe ik het dan gedaan heb. Nou, toen heb ik eigenlijk wel wat dingen gelezen, geluisterd. Vooral van mama en was ik toen wel fan van.
Oh,
van
ja,
Nina
Pierson,
ja, van het boek en de podcast. Nou, ik was toen zwanger tijdens corona. Dus toen heb ik zo'n online workshop gevolgd over borstvoeding.
Mm-hmm.
En dat vond ik wel heel fijn.
Dat heeft je geholpen toen?
Ja, ja, zeker. Met name om gewoon wel realistische verwachtingen te krijgen.
Mm-hmm.
En ik weet nog dat ik echt dacht van, okay, ook al gaat het niet gelijk vlekkeloos, dan is er een hoop wat ik kan doen om het toch te laten slagen.
Ja, precies.
En dat vond ik toen een heel fijne gedachte.
Een stuk basis heb je daar meegelegd. Dus ondanks als het even tegen zou zitten, dan kon je wel terugvallen op die basis.
Ja, zeker. Ja. Een stukje vertrouwen. Ja. Vertrouwen gaf het. Ja.
Okay. Zou je je ervaringen willen delen over de borstvoeding? Maar ik denk dat daarin ook de aanloop ernaartoe belangrijk is. Zou je daar iets over kunnen delen?
Zeker. Nee, dan begin ik denk bij mijn eerste zwangerschap en eerste bevalling.
Mm-hmm.
Nou, mijn aanloop, die heb ik net qua voorbereiding al een beetje geschetst. Dus hoe ik me had voorbereid op de borstvoeding. En zo had ik me ook wel voorbereid op mijn bevalling.
Mm-hmm.
Dus gewoon door heel veel te lezen en te luisteren en tot me te nemen. En ik was er echt helemaal klaar voor, zeg maar. Ik had er super veel vertrouwen in. En toen was ik 41 weken en 5 dagen zwanger. En toen kreeg ik het HELP-syndroom.
Mm.
Dus toen werd die bevalling waarvan ik dacht, nou, dit kan ik gewoon en dit ga ik doen en het komt helemaal goed, werd opeens echt een heel medisch circus, omdat ik dus zo ziek werd.
Zou je kunnen toelichten voor de luisteraar die niet kent wat het HELP-syndroom is?
Het HELP-syndroom is eigenlijk wat mij vroeger, ik weet niet of het nu nog zo genoemd werd, maar zwangerschapsvergiftiging genoemd. Dat zijn verschillende symptomen die je dan krijgt. Ik had echt een super hoge bloeddruk. En het gevoel alsof ik een soort hele strakke riem om mijn middenrif had.
Mm-hmm.
En wat er eigenlijk in je lichaam gebeurt, echt heel veel. Je lever gaat gek doen en je krijgt allerlei gekke waarden in je bloed.
Ja, klopt. Ja, ja.
Maar het kan best wel heel gevaarlijk zijn. Ja. En eigenlijk, wat je eigenlijk wil, is zo snel mogelijk je kindje eruit, zodat het met jou weer beter kan gaan.
Ja, klopt. Ja, een hele mooie samenvatting. Het klopt inderdaad dat je lever eigenlijk niet meer goed zijn werk kan doen. En daarmee krijg je verschillende vergiftigingsprocessen in je lichaam. En dan zeggen ze, okay, bevallen is op dat moment hetgene wat nodig is.
Ja.
En de ene vrouw die voelt zich heel ziek en die andere vrouw voelt nog niet zoveel, maar kan het lichaam wel ziek zijn.
Ja.
Maar jij was dus geval 1, jij voelde je ook echt niet lekker.
Nee, Nee, nee. Mm-hmm. Het begon met een beetje pijn in mijn zij. Zo werd ik wakker. Mm-hmm. Maar ik had een hele grote buik. Dus ik dacht van ja, ik ben bijna 42 weken zwanger. Mijn lijf is gewoon klaar, weet je wel. Daarom krijg ik een beetje last. Mm-hmm. Maar ja, er gingen wat uren voorbij. En ik ging me echt zo slecht voelen. Steeds slechter. En dat op een gegeven moment, ja, mijn man heeft toen de verloskundige gebeld. Die kwam ook vrij snel. Maar op een gegeven moment, ik wist gewoon echt niet meer wat ik met mezelf aan moest. Want ik kon niet meer liggen, niet meer zitten. Alles deed pijn. En mm-hmm. ja, het was wel echt heel, heel vervelend. Heel intens, ja. Het was echt heel intens, ja.
Dus toen ben je richting ziekenhuis gegaan en hebben zij de zorg op zich genomen?
Ja, toen werd eerst mijn bloed nog gecheckt en toen was het wel vrij snel duidelijk dat ik dat dus had. Mm-hmm. Die dag gebeurde er nog niks, maar de volgende ochtend werd dan gekeken of ik al iets ontsluiting had. En toen ging ik soort van mijn bevalling in. Maar ik had toen 's ochtends, nou, wat ik net vertelde, die riem om mijn middenrif, mm-hmm. zeg maar. De ochtend nadat dat ballonnetje geplaatst was, toen was het nog allemaal vrij rustig. Ik dacht, nou, ik ga even lekker douchen. Mm-hmm. En terwijl ik in de douche was, kreeg ik dus weer zo'n aanval. Van die, dat ik me gewoon echt niet goed voelde. Mm-hmm. Dus ik snel afdrogen en op de bel drukken voor de zuster, zeg maar. En toen was ook wel duidelijk dat het aan ging beginnen. Maar ook dat het gewoon echt niet goed met me ging. Nee. En zo begon die bevalling. Dus het was allemaal best wel hectisch. Ook de hele tijd heel veel mensen in de kamer. En je bent gewoon echt wel zwaar medisch dan.
Mm-hmm. Je merkte dat het medisch was, dus dat er een bepaalde spanning, kan ik het zo invullen, dat er een spanning op de kamer hing?
Ja, ik had dat op dat moment niet zo door, denk ik, omdat ik zat echt in een bubbel. Mm-hmm. Ik dacht toen dat mijn bevalbubbel was, maar achteraf denk ik dat het ook wel was omdat ik gewoon zo ziek was. Mm-hmm. Dus ik was best wel afgesloten, maar ja, daar stonden wel echt 8 mensen op mijn kamer en mm-hmm. er gebeurde de hele tijd heel veel. Dus daarin merk je toch ook wel echt wel dat er iets aan de hand is, zeg maar. Mm-hmm.
En dan ben ik heel erg benieuwd, hè? Je hebt nu de aanloop er naartoe verteld en mm-hmm. hoe het is gestart. Is uiteindelijk de bevalling, je kindje gezond geboren geworden of hoe is het de bevalling verder gegaan?
Nou ja, ik heb het zeg maar zelf gered, om maar zo te zeggen, tot mm-hmm. volledige ontsluiting. Mm-hmm. Nou, mijn vliezen scheurde een beetje. Mm-hmm. Toen kwam er al een tripje naar de OK, zeg maar, om mijn vliezen verder te breken. Dat moest in de OK, omdat anders eerst de navelstreng uit kan zakken.
Ik zat ik was al een beetje aan het zoeken van...
Waar komt dat door? Ja, mm-hmm. We gingen een keer naar de OK, dat ging goed. We gingen weer terug. Mm-hmm. Ik heb heel lang op volledige ontsluiting gezeten, maar mm-hmm. er gebeurde eigenlijk gewoon niks. Mm-hmm. En uiteindelijk is er toen besloten voor een keizersnede. Toen gingen we naar de OK en toen kreeg ik op de OK te horen dat ik wel onder volledige narcose moest. Mm-hmm. Omdat ik door die help, door dat ziektebeeld, had ik ook te weinig rode bloedplaatjes. Mm-hmm. En dan is een rugbreek gevaarlijk. Dus toen ben ik in slaap gebracht en toen is mijn kindje eruit gehaald eigenlijk, om het zo mm-hmm. te zeggen. Nou, ik sliep. Hij had ook niet echt een goede start, want ja, die narcose kreeg hij een beetje mee. Dus mm-hmm, mm-hmm. ja, hij moest ook echt wel een beetje op gang geholpen worden. Maar in mijn voorbereiding had ik nog een beetje nagedacht over het scenario, wat als ik niet bij hem kan zijn in het begin. Dus wel mijn man geïnstrueerd van oké, als wat is, dan moet jij huid op huid en dat in ieder geval wel faciliteren voor de kleine. Mm-hmm. Dus daar was ik heel blij mee dat ik dat nog zo last minute had toegevoegd. Dus hij heeft hem gewoon opgevangen. Een paar uur later zag ik mijn kindje pas voor het eerst. Niet hoe ik had verwacht dat het zou gaan.
Je bent hier natuurlijk nu verder op gaan specialiseren. Mm-hmm. En je zegt van, hey, een geboortetrauma, dat kan impact hebben. Wat voor impact heeft het op jou gehad?
Ik denk in het begin dat ik heel erg op oude overlevingspatronen, zeg maar, doorging. Mm-hmm. Dus ik ging gelijk een beetje in de modus van, ik ben sterk, dus ik kan het allemaal wel aan. Mm-hmm. En ik ga anderen helpen. Mm-hmm. Dus dat is een beetje vanuit, vroeger altijd voor anderen zorgen en jezelf een beetje vergeten daarin.
Knop om en door.
Ja. En echt van, oké, maar ik kan anderen hierbij helpen. Mm-hmm. Nou, en toen ging ik mijn opleidingen doen. En toen, iets in mij zei van, er zit ook echt wel iets bij jou. Want het was gewoon heel heftig hoe dat gegaan is. Mm-hmm. Dus toen ben ik me ook eigenlijk vanuit mijn opleidingen die ik ging doen om anderen te helpen, ging ik me eigenlijk pas verdiepen in wat ik bij mezelf had gedaan.
Ja,
en toen kwam ik erachter dat ik me eigenlijk vooral zo ontzettend schuldig voelde naar mijn kindje toe.
Mm-hmm. Waar komt die schuld vandaan?
Ik wilde heel graag voor hem dat hij een hele rustige, liefdevolle start zou hebben. Dat hij mm-hmm. bij mij zou zijn en dat ik hem gewoon welkom kon heten in het leven eigenlijk. Mm-hmm. Kijk, rationeel weet ik wel, ik werd ziek. Dus ik kon er gewoon echt niks aan doen hoe dit gelopen is. Maar mm-hmm. toch onderbewust voelde ik me gewoon super schuldig ten opzichte van hem.
Dus als ik het zo hoor, je bent zelf die ontdekkingsreis aangegaan van oké, hoe zit dat dan bij mij? Mm. Wat heeft je uiteindelijk geholpen om dat, daar een stukje rust in te vinden in dat gevoel wat je ervaarde?
Eigenlijk echt het therapietraject zoals ik het zelf ook aanbied. Want er was dus tijdens mijn opleiding om dit te leren, hè, hoe ik andere vrouwen kan helpen en hoe ik deze mooie therapie zeg maar toe kan passen. Mm-hmm. Wat er in dat traject eigenlijk gebeurt, is dat je echt verbinding maakt met wat er gebeurd is. Mm-hmm. Maar wat eigenlijk dus onbewust het meeste pijn had gedaan, is dat ik wist het geslacht niet van ons kindje.
Ah.
Dus daar hadden we 9 maanden naar uitgekeken en ik kreeg het dus te horen terwijl ik in mijn eentje lag op een uitslaapkamer. En dat ja iemand die nog zo'n broeder vanuit de OK, weet je wel, die met mijn infuus bezig was. En een beetje zo tussen neus en lippen zei van, je hebt een zoon.
Oh,
terwijl, yeah, dat wist ik helemaal niet.
Nee.
Dus ja, daar had ik blijkbaar zo naar uitgekeken. En dat ik het op die manier te horen kreeg, dat was echt heel pijnlijk voor mij.
Het is wel bijzonder. Dan denk je soms dat het op een hele andere plek zit, de pijn. Hè? Als je trauma hebt meegemaakt, dat je denkt, nou, dit is de pijn die ik voel.
Ja.
Maar dat het op een heel ander punt dan eigenlijk pijn zit te doen.
Ja.
Ik wil nu graag het bruggetje maken naar de borstvoeding. Want je hebt je zoontje dus. Ja. Je hebt je zoontje ook borstvoeding gegeven.
Ja, klopt.
Hoe is dat gegaan?
Nou, om helemaal bij het begin. Ik zag hem dus toen ik net uit narcose was.
Ja.
En toen kwam hij bij mij liggen. En toen ging hij wel gelijk zoeken. Dus dat was eigenlijk super bijzonder. Het kwam de eerste dagen echt niet vanzelf op gang. Hij viel ook best wel af. En in het ziekenhuis wordt dat natuurlijk ook heel goed in de gaten gehouden.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment moest ik bij gaan kolven. En werd dat best wel een hele riedel in het begin. Dus ik moest ook echt even net nadenken over de volgorde. Wat was het ook alweer? Hè? Want dan ga je hem eerst de afgekolfde melk geven.
Mm-hmm.
En dan aan de borst.
Nog kolven.
Ja, en dan nog kolven. En dan, dus dat was in de eerste dagen in het ziekenhuis een beetje de riedel. Ook best wel intensief, ook voor mij. Omdat ik fysiek echt al wat had meegemaakt.
Ja, en je lichaam is naast herstellende van een bevalling tot 10 centimeter, ook nog herstellende van de keizersnede en herstellende van het helpsyndroom.
Ja.
Dus eigenlijk is je lichaam ook nog aan het ontgiften. Dus ik kan me voorstellen dat die eerste dagen wel daardoor extra pittig werden.
Zeker, ja. Mm-hmm. Dus dat begin was echt wel pittig. Ook door alles wat jij net schetst.
Het rijtje.
Ja, precies. Kwam ik thuis en toen zei mijn kraamverzorgster zei ik gelijk van, oké, dat kolven, we gaan het niet meer doen.
Mm-hmm.
Het is gewoon too much voor jou nu, omdat je gewoon fysiek al zoveel hebt meegemaakt. Dat heb ik niet meer gedaan thuis. Ik ben gewoon gaan voeden en ook af en toe echt wel een flesje erbij, omdat hij moest gewoon ook wel wat aansterken. Maar toch, op een gegeven moment is dat echt wel aangetrokken, de productie. En toen, vanaf toen ging het eigenlijk best wel vanzelf. Ik vind dat ook best wel heel bijzonder, want de moeders die ik spreek in mijn praktijk, dat is echt niet, het is eerder uitzondering dan regel dat je borstvoeding zo vanzelf toch wel gaat na zo'n heftige bevalling. Want vaak doet dat heel veel met dat proces. Ja.
Wat zie je vaak dat er gebeurt bij de dames die je mag begeleiden?
Nou, wat ik heel vaak zie is dat ook dat heel moeizaam verloopt eigenlijk.
Mm-hmm.
En het is juist dat hele schuldgevoel wat ik schetste, wat ik ook had, daar kampen heel veel vrouwen mee na zo'n bevalling die gewoon niet gaat zoals je wil.
Mm-hmm.
En wat je heel vaak ziet is dat vrouwen echt heel erg hun best willen doen om dat goed te maken met hun kindje.
Mm-hmm.
Dus die nare start, dat willen ze willen alles doen om dat goed te maken.
Mm-hmm.
En borstvoeding kan daar een heel groot onderdeel van zijn.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Alleen als er heel veel stress in jouw lichaam heerst, dat is voor borstvoeding natuurlijk alles behalve wat je wil.
Het kan zeker invloed hebben.
Ja.
Ja, want borstvoeding wordt geproduceerd door rusthormonen. En,
precies.
En stress is cortisol, dus dat is stresshormoon. Hè? Dat kan,
kan
tegenwerken. Dus als ik je zo wil zeggen, hè, veel vrouwen met een trauma die ervaren dat de borstvoeding daarin wel beïnvloed wordt.
Mm-hmm.
Op wat voor manier wordt het beïnvloed? Of hoe beïnvloedt dat elkaar? Dat kan ik beter vragen.
Ja. Nou ja, ik denk die stress die echt in je lichaam zit door die nare ervaring die je gehad hebt, dat die gewoon er echt voor zorgt. Nou ja, je hebt al een soort gevoel van, ik heb al gefaald bij die bevalling. Je wordt heel onzeker.
Mm-hmm.
Het vertrouwen mist een beetje.
Mm-hmm.
En dat heb je denk ik ook heel erg nodig voor borstvoeding.
Mm-hmm.
Dus ik denk omdat je al zo onzeker en gespannen en in de basis ben je al helemaal niet ontspannen. Je hele lijf staat soort van aan, omdat je dus iets vervelends hebt meegemaakt.
Mm-hmm.
Dat daardoor die borstvoeding ook echt niet vanzelf op gang komt vaak.
Mm-hmm.
En dan heb je dus een bevalling die al niet helemaal ging zoals je wenste. Mm-hmm, mm-hmm. Dan is de start van je borstvoeding ook nog lastig. Mm-hmm. En dat bouwt eigenlijk op in je gevoel van ik doe het niet goed als moeder.
En toch is het jou gelukt. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat is voor jou, hoe is het jou wel gelukt om te zeggen van hey, ik ga ervoor. Mm-hmm. Want dat is ook met de reden. Je zegt van hey, ik wil het kindje een goede start geven. En dat je uiteindelijk hebt gezegd, nou, in één keer lukte het me. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Weet je, dat kan je daar zelf een vinger op leggen?
Een hele mooie vraag. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik nooit echt het vertrouwen in mijn lichaam ben verloren. Mm. Ondanks mijn bevalling. Mm-hmm.
En als ik het vanuit lactatiekundig oogpunt mag bekijken, wat ik denk dat de kraamzorg heel goed heeft gedaan, is om te zeggen, we laten die kolf weg. Ja. Want dit gaat jou heel veel energie kosten. Mm-hmm. Dit kost je ontzettend veel kruim. Dus laten we gewoon moeder natuur zijn werk laten doen. Veel huid-op-huid contact, veel voedingsmomenten. En dat, ik ben heel erg benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Maar die voedingsmomenten is ook weer vaak een momentje van oké, je ligt bij elkaar en je hebt een stukje rust voor elkaar.
Zeker.
Dus ik denk dat daarin die overstap van oké, wat is de basis en laten we daarna terugstappen. Dat wel, denk ik, bij jouw impact heeft
zeker.
Gehad.
Ja, zeker. Ja, denk ik ook. Ja. Want als ik mezelf dan nog helemaal had uitgeput door maar zo door te gaan.
Met dingen die je eigenlijk niet wilt doen. Hè? Ja, dat kolven gaf je aan.
Ja.
Ja, super.
Nee, zeker, ja.
Ja. En wat heeft vervolgens de borstvoeding voor jou voor impact gehad op het verwerken van je trauma?
Nou ja, ik denk gewoon die nabijheid met mijn kindje, dat gewoon heel, heel belangrijk is. Echt die verbinding voelen en door bij elkaar te liggen, de oxytocine die vrijkomt, dat helpt ook allemaal wel om je trauma te verwerken. Mm. Gewoon die fijne momenten met je kindje.
Ja.
Dat is heel belangrijk ook, ja.
Ja, precies. Ja. Dus dat kan er ook voor zorgen dat ook de vervelende momenten, dat je die toch wellicht een iets beter plekje zou kunnen geven.
Zeker. Ja.
Nou, fijn. Ik wil het nu iets algemener trekken, want er wordt heel vaak gesproken over een roze wolk. De roze wolk die ontstaat na een bevalling. Ik ben heel erg benieuwd hoe je aankijkt tegen het stukje van de roze wolk ten aanzien van het kraambed. Dus nadat je een trauma hebt ervaren, hoe zou jij die roze wolk dan willen omschrijven?
Ja, nou, ik denk als je echt een trauma hebt ervaren of een negatieve ervaring hebt gehad, dat die roze wolk bijna een soort onhaalbaar doel is. En dat hele beeld ook misschien wel extra schadelijk kan zijn, zeg maar, op dat moment. Ja, je kunt niet een knopje aanzetten van en nu ga ik genieten. Als je gewoon ook mag praten over de zwaardere gevoelens en dat je verdriet hebt of dat je teleurgesteld bent of wat dan ook, als daar ruimte voor mag zijn, dat is veel waardevoller dan dat je heel erg streeft naar een roze wolk die
en
misschien
het is
wel
zo leuk en
precies. Ja, je kunt er niet aanzetten van en nu geniet ik, weet je wel. Dus ik denk dat ruimte bieden aan de vervelende gevoelens die je kan ervaren, dat dat veel waardevoller is dan iets nastreven wat het perfecte plaatje.
Ja. Ja.
Als je alleen maar denkt, oh shit, en ik moet genieten, maar ik kan het niet. Dat is veel schadelijker dan dat je gewoon ruimte geeft aan, oké, ik heb ook gevoelens die ik misschien niet had willen hebben. Of weet je wel, die niet binnen het perfecte plaatje past, maar die er wel gewoon zijn.
Ja. En hoe heb jij die gevoelens ruimte gegeven?
Nou, ik heb toen echt heel veel gehad in de kraamweek. Dat had niet alleen met de bevalling te maken, maar ook met ander vervelend nieuws wat ik kreeg in die periode.
Oh.
Ik heb gewoon echt heel veel gehuild. En dat mocht ook allemaal er zijn. Ik zag ook heel erg wel in van, oké, mijn baby is er. Ik ben heel blij met mijn baby. En ik heb veel liefde voor mijn baby. Maar er zijn ook andere dingen die vervelender zijn. En ja, op de een of andere manier kon ik dat toch best wel goed scheiden, zeg maar.
Ja.
Dat je je af en toe naarvoelt, wil niet zeggen dat je niet van je baby houdt.
Nee, precies.
Weet je wel, dat zijn twee verschillende dingen.
Ja.
En dat wordt vaak een beetje op één hoop gegooid, heb ik het idee.
Ja.
Alles moet roze zijn.
Ja, dat is wel een beeld wat vaak geschetst wordt.
Ja.
En heb je ook daar opmerkingen over gehad in de eerste week of weken van misschien zorgprofessionals of mensen die op bezoek kwamen, dat je dacht van, oeh, die valt een beetje verkeerd?
Ja. Nou ja, wel als ik vertelde over mijn bevalling. Ach ja, nou is die er, weet je wel. Terwijl wat ik had meegemaakt was niet niet niks, weet je. Nee, dat was er ook. En het is niet alleen maar van, oh, maar je kind is gezond, dus ben maar blij en alles vergeten. Mm-hmm. Zo werkt het gewoon niet.
Nee. Soms ligt er een stukje focus op de baby op dat moment.
Heel erg,
en minder op de kraamvrouw en kraampartner, zou ik maar zeggen.
Ja.
Die kan het zeker ook wel als pittig ervaren.
Zeker, ja.
Vaak zeggen ze ook over de borstvoeding van oké, borstvoeding dat kan ook pittig zijn. Mm-hmm. Maar toch lijkt er een beetje een taboe om te heersen. Hoe ervaar jij dat?
Men verwacht misschien dat het allemaal vanzelf gaat.
Mm-hmm.
Ik denk inderdaad dat realistische verwachtingen heel belangrijk zijn. Waardoor ik deze podcast ook heel tof vind dat jij dat aan het doen bent. Er wordt wel steeds meer gesproken over moeilijkheden en zo. Maar ik denk vooral ook wel dat er echt nog wel een stukje taboe zit om hoe de moeder zich voelt als het dus niet loopt hoe je het zou verwachten.
Mm-hmm.
Heel vaak hoor je van, oh nou ja, ik probeer het wel en als het niet lukt, dan geef ik wel een flesje of zo.
Mm-hmm.
Terwijl als ik aan mezelf denk, als het mij niet was gelukt om te borstvoeden, had ik dat echt heel erg gevonden.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat wel iets is waar ook niet heel erg over gesproken wordt.
Nee.
Dus wat het met de moeder doet als het je dus niet lukt om borstvoeding te geven.
Ja. En wat zou moeders dan op dat moment kunnen helpen om die gevoelens een goed plekje te kunnen geven?
Nou, wat jezelf zou kunnen helpen.
Mm-hmm.
Ik vind schrijfoefeningen altijd heel erg fijn.
Mm-hmm.
Ja, om gewoon op te schrijven wat er in je omgaat. En schrijven is ook echt een manier waarop je jezelf kan uiten zonder dat een ander daar iets van kan vinden, zeg maar. Dus dat werkt altijd wel heel erg fijn. Maar in het algemeen veel meer verhalen delen, dus over hoe het kan zijn.
Mm-hmm.
Dat moeders ook heel erg kan helpen.
Ja, dus wellicht ook lotgenoten opzoeken. Zodat jullie samen de verhalen kunnen delen.
Ja.
Zijn er nog andere praktische adviezen of strategieën die jij moeders meegeeft om te kunnen dealen met trauma?
Wat heel erg helpt is om echt op een rijtje te krijgen van oké, wat is mij allemaal overkomen, zeg maar. Wat is er allemaal gebeurd?
Mm-hmm.
En daarbij ook te kijken van oké, hoe voelde ik me toen dat gebeurde?
Mm-hmm.
En dat ook echt toe te laten. En dat zeg je altijd makkelijker dan dat het is.
Mm-hmm.
Vaak. Maar het is wel gewoon, ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat je al die gevoelens toe kan laten.
Mm-hmm.
En ja, voor sommige vrouwen is dat best wel overweldigend. Anderen vinden dat iets makkelijker. Maar kijk, uiteindelijk wil je dat je niet meer gaat wegtrekken hoe je je voelt, maar dat je dat gewoon daaruit laat.
En wat voor rol speelt de omgeving daarbij? Dus bijvoorbeeld de partner. Betrek jij de partner daar ook bij?
Nou, ik ondersteun de moeder zodat zij haar partner kan betrekken. Het is wel belangrijk dat zij zelf, zeg maar, de lead overal in heeft.
Mm-hmm.
Maar zeker, de omgeving is super belangrijk. En de omgeving waarin je je veilig voelt, dus waarin jij ook voelt van, hey, als ik iets voel en ik laat het eruit, dan mag dat ook, zeg maar. Mm-hmm. Je wil echt een soort bedding waarin jij gewoon je verhaal mag doen en waarin daarna je geluisterd wordt en waarin je niet beoordeeld wordt.
Mm-hmm.
Of niet in twijfel getrokken wordt, maar het ging toch snel, dus het zal wel fijn geweest zijn of zo. Mm-hmm. Of met borstvoeding bijvoorbeeld, maar och, joh, je kan toch een flesje geven, maakt toch niet uit, weet je wel. Maar je moet je wel gewoon echt je ei kwijt kunnen. Ja. Dat is heel belangrijk.
Ja. Nou, dan lijkt het allemaal toe te leiden als ik het zo hoor.
Ja.
Dat het hebben van een pittige, traumatische ervaring, dat het vooral belangrijk is om het niet op te kroppen.
Ja.
En niet ermee te blijven zitten.
Zeker.
Maar om het vooral uit te spreken.
Ja.
Al dan niet richting jezelf, je partner of mensen in de omgeving.
Ja.
Hey, en ik vertelde het ook al in de introductie, maar uiteindelijk heb je door middel van die impactvolle ontdekkingstocht heb je een diepere band met je kindje kunnen opbouwen. Wat is daarin de holy grail geweest? Wat is, zou ik maar zeggen, de manier geweest hoe je dat hebt kunnen oppakken of wellicht herstellen?
Ja, voor mij was toch echt de holy grail om eigenlijk alles te voelen wat er gevoeld mocht worden over die bevalling.
Ja, ook weer terug op hetzelfde.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat kan ook, nou ja, dat was bij mij de bevalling. Het kan een breder stuk zijn, hoor. Het kan ook met gewoon alles rondom de geboorte van je kind kan ermee te maken hebben. Ja, het is gewoon zo, als je bepaalde gevoelens aan het onderdrukken bent, dan onderdruk je eigenlijk al je gevoel.
Mm-hmm.
Ja, toen eenmaal die stortvloed eruit was, dat is echt niet zo dat het bij iedereen op die manier gebeurt, maar bij mij was dat wel zo. Toen was er veel meer ruimte ook om die verbinding met mijn kindje te krijgen.
Mm-hmm. Ja, je hebt dus een valse start gehad. Mm-hmm. Je hebt borstvoeding gegeven. Heeft borstvoeding daar ook nog een helend effect in gehad?
Ik denk het wel voor dat eerste stuk. Omdat als ik mezelf even vergelijk met moederziek in de praktijk heb dan. Mm-hmm. Bij mij ging die borstvoeding op een gegeven moment wel soort van vanzelf. Ik had wel het gevoel van oké, mijn lichaam doet het. En ik kan gewoon met hem samen fijn zijn. En daar kwam geen extra stress. Mm-hmm. Dus toen kreeg ik er wel heel veel vertrouwen in mezelf, maar ook in ons samen. En daar heeft die borstvoeding echt wel goed voor gezorgd.
Mm-hmm. Ja, ja, ja.
En als ik zie dat dat dan ook niet lukt, ja, krijg je een soort extra kink in de kabel.
Ja, dus dat is mij een extra stressfactor geven dan.
Zeker, ja. En dat was bij ons niet het geval. Dus dan ga je toch wel sneller naar elkaar toe, zeg maar.
Ja, ja. Ja, en het is dus ook, dan beginnen mijn handen echt een beetje te jeuken. Denk, oh, voor die vrouwen die wel merken, oeh, hier komt een kleine buiging in de kabel. Ja. Om echt dan professionele hulp in te schakelen. Om te kijken van, hey, kan er iemand meekijken? Ja. Om te zorgen dat juist dat die borstvoeding en die mooie momenten, dat we die kunnen behouden. Want als ik je zo hoor, kan dat wel echt helend zijn, zeker, helpend zijn in het traumaproces. Om dat te kunnen verwerken.
Ja.
Dus, super mooi. Het is echt, je hebt ontzettend veel kwetsbare input gegeven en je verhaal gedeeld. Dus ik vind het ontzettend mooi. Ik weet dat er nog heel veel andere dingen te vertellen zijn. Want je hebt ook nog een tweede bevalling gehad en daar een hele ervaring mee.
Een uur over praten.
Ja,
maar goed.
Ja, ik ga het hier toch een beetje afronden. Ja, maar we hebben echt, je hebt ontzettend veel van je mooie uitdagingen gedeeld. Dus dank je wel daarvoor.
Ja, fijn dat je er mocht zijn.
Ja, maar we zijn er nog niet helemaal klaar. Want ik heb nog een paar dinsdag dilemma's, noem ik ze. Dus een paar dilemma's die ik je wil voorleggen. En dan mag jij je eerste ingeving geven.
Ja,
alles is goed.
Oké, ben benieuwd.
Ik heb moedermelk of poedermelk?
Moedermelk.
Mm-hmm. Ja. Heb je daar nog een aanvulling op? Of zeg je van, nou, gewoon moedermelk?
Ik denk dat het wel bewezen is dat het gewoon het beste is voor je kindje. Ja, ik vind het gewoon heel erg bijzonder zelf om dat ik mijn kindje kan voeden. Mm-hmm. En dat ik alles kan geven wat hij en nu zij, zeg maar, nodig heeft. Mm-hmm. Dus dat geeft mezelf ook gewoon echt een boost. Ik vind het gewoon heel tof. Dus ik denk dat het je als moeder ook, ja, gewoon echt een boost in zelfvertrouwen kan geven. En ik vind het gewoon ontzettend cool dat we dat zo kunnen samen.
Yeah.
Ja, dus dat is altijd, was bij mij nooit een twijfel dat ik dat zou willen doen. Nee.
Oh, prachtig.
Dus ja.
Online of offline voorbereiding?
Online. Echt een enorme twijfel.
Oké, vertel.
Gewoon vanwege het gemak, denk ik.
Mm-hmm. Ja,
ja. Gewoon heel veel beschikbaar online.
Ja.
En
ja,
het is net zo verbindend als
real
life. Dus ik denk, het geeft je gewoon heel veel toegang tot dingen.
Ja.
Ja,
ja, super. Ja. Oké, dankjewel. Voorbereiden of we kijken dan wel?
Voorbereiden.
Mm-hmm. Ja. Heeft voor jou ook een verschil gemaakt, als ik het zo hoorde?
Zeker. Ja. Ja.
Met partner of alleen?
Omgeving is gewoon heel erg belangrijk voor...
Mm-hmm.
Voor hoe jij je voelt als moeder, maar ook daardoor juist voor het verloop van ook van borstvoeding. Dus als je partner je steunt, dat kan gewoon echt een wereld van verschil maken. Ja.
En wellicht heeft het voor jou ook een verschil gemaakt in de verwerking van de trauma. Omdat je ook een ander perspectief hebt. Dat hij door een andere bril de situatie heeft bekeken. En dat wellicht jullie door het delen van jullie beide verhalen de puzzelstukjes in één vallen. Klopt dat?
Voor mij was het langer een ding van impact.
Mm-hmm.
Hij was op een gegeven moment gewoon, het was vervelend, maar streep eronder. En nu gaat alles goed, dus het is klaar.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus het is ook wel, maar daardoor was het weer goed voor mij juist dat ik er zelf over moest blijven beginnen. Dus het was een soort wisselwerking. Maar het kan best wel, de partner maakt het altijd heel anders mee. Dus dat kan ook best wel... Een ding zijn om het samen over te hebben, zeg maar.
Ja, ja.
Maar dat hoeft niet erg te zijn.
Dus, ja, maar het is wel altijd goed om ook de partner in ieder geval wel bij alles te blijven betrekken.
Als ik partner is super belangrijk. Ja, ja, ja.
Ja, ja. Dus ja,
nou, je kunt het niet alleen. Dus degene die het dichtst bij je staat is heel belangrijk als hij overal in meegenomen wordt. Ja,
ja, super.
Ja.
1-op-1 of groepsbegeleiding?
Voor borstvoeding bedoel je? Of,
laten we het richten op borstvoeding.
Ja, precies.
Ja.
Groep, denk ik.
Ja?
Ja. Tenminste, ik heb het zelf ook een soort groepsvorm gedaan. Mm-hmm. Vond ik wel prettig. En ook dat je misschien wel daarna vrouwen hebt waar je lekker mee kan sparren of kan delen. Of hoe gaat het bij jou? Het is gewoon heel erg fijn als je wat mensen in je netwerk hebt waar je mee op dezelfde golflengte hebt, zit. En dat is vaak als je voor hetzelfde kiest, zeg maar, qua voorbereiding. Dus ja, het is gewoon heel fijn als je een soort netwerkje hebt.
Om je heen.
Ook daarna. Ja.
Dan wil ik afsluiten met de vraag of je nog een fabeltje hebt die je graag de wereld uit wilt helpen. Dan krijg je op dit moment het podium voor.
Ja, volgens mij hebben we het net ook al een beetje langs horen komen. Maar dat de gezonde baby, zeg maar, het enige doel is van een zwangerschap en een bevalling. En ook de periode daarna. Dat is ook wel een beetje met borstvoeding. Nou ja, hoe jij je voelt als moeder, dat is echt, nou ja, ik denk minstens zo belangrijk. Want jij bent gewoon echt ook de basis voor je kindje. En als jij dingen meemaakt die niet fijn voor je zijn, of waar je mee zit, of waar je mee blijft lopen, dat heeft ook zoveel impact ook op je kindje weer. Dus dat is echt wel even belangrijk, de ervaring van de moeder en van de baby.
Ja.
Dus het is niet alleen maar het gezonde kindje dat telt. Dat is denk ik
een blije moeder, een blije moeder, blije baby, zeggen ze vaak.
Ja, dat is echt zo.
Oké, dan wil ik hiermee afsluiten, Kelly. Ik wil je hartstikke bedanken. Als mensen meer informatie over jou willen vinden, waar kunnen ze deze vinden?
Ja, dat kan via mijn website. Dat is www.moederliefdecoaching.nl. Daar kun je lezen over mijn werk en nog iets meer over mij. En nou, als je het fijn vindt om even te praten over iets wat je hebt meegemaakt, of iets wat niet lekker zit, of je nou zwanger bent of daarna, of mij niet uit, dan kun je ook altijd terecht voor een gratis gesprek bij mij.
Oh, hartstikke fijn. Dat is echt super waardevol.
Ja.
En klopt het dat dat zowel voor de bevalling mag als na de bevalling? Dat
beide
allebei. Gesprekken?
Ja, zeker. Dus als je ergens tegenaan loopt, dan klop gerust aan.
Oh, super. Nou, ik denk dat er zeker luisteraars gebruik van gaan maken. Dus hopelijk kunnen we hiermee veel vrouwen vooruit helpen.
Ik hoop het,
Je hebt een prachtige missie. Dus ik vind het heel fijn dat ik hiermee ook een podium mag geven.
Ja, dankjewel. Ja.
Dan nogmaals, dankjewel voor de prachtige input en het delen van je kwetsbare verhaal. En houden we contact.
Ja, jij ook bedankt.
Nou, lieve luisteraar, wat ontzettend goed dat je geïnvesteerd hebt in dit kwetsbare gesprek met Kelly. Het is een hoop informatie en daarom hebben we alle tips voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/10, het nummer van deze podcast. We zijn ontzettend benieuwd wat je uit de podcast hebt gehaald, dus laat het vooral weten door een review te plaatsen via de app waarmee je deze podcast beluistert of bekijkt, of via een van onze social media kanalen. We zijn te vinden op goed.aangelegd. En heb je een tip of suggestie? Laat het ook vooral weten, want we zijn ontzettend benieuwd en we willen graag onze podcast verbeteren. Heb je iemand in de omgeving waarbij je zegt van, hey, deze podcast kan diegene ontzettend ondersteunen? Stuur de podcast dan door, want zo gaan we samen voor meer succesvolle borstvoeding. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Of zoals we het hier in Leiden zeggen, doei!
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Hey, psst. Wil je weten of jouw borsten melk kunnen aanmaken? Blijf dan luisteren naar de volgende aflevering.